Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemorgen Mark, tweede podcast van het jaar Puur en Persoonlijk van Ambassador Vermogensbeheer. En ik denk een hoop te bespreken.
Absoluut.
Eerste kwartaal zijn we al bijna vergeten, zou ik willen zeggen. We gaan een aantal onderwerpen behandelen, maar uiteraard staan we uitgebreid stil bij Liberation Day. Intern noemen wij het Recession Day. We gaan uiteraard stilstaan bij de verschillende mandaten. Het value mandaat, dividendmandaat en het beursgenoteerde vastgoed. En zeker dat laatste, beursgenoteerd vastgoed, daar gebeurt een hoop. We hebben eigenlijk op het moment van opnemen zojuist gelezen dat er alweer een tweede bod is op een logistieke speler uit Engeland. Dus genoeg reuring. Even terug naar Q1 voordat we richting Trump gaan. Afgelopen kwartaal eigenlijk best wel een positief kwartaal gehad. Alle mandaten ook in de plus. Dividendmandaten bovenaan met ruim 9% in de plus. Al jarenlang eigenlijk een hele stabiele speler. Value, een kleine plus van rond de 4,5%. En beursgenoteerd vastgoed rond de 5% over Q1. En dan het Ambassador Opportunity Fund, waar we 1 januari mee zijn gestart, met een kleine plus van plus 1,2. Nou, dat klinkt allemaal prachtig, maar na de eerste week april is er wel weer het nodige veranderd. Er staan nog steeds een paar mandaten in de plus, maar value een klein minnetje. Hoe moeten we dit masterplan zien van Trump? Ik vind het absoluut, mijn gevoel is dat het absoluut geen masterplan is, maar dat zie ik gewoon wat een financiële markt allemaal doen. Maar hoe zie jij het?
Nou ja, als je de kranten openslaat, dan gaat het over niks anders. En iedereen probeert natuurlijk te duiden wat er nu precies de achtergrond is van die handelstarieven. En op het moment dat je denkt te weten, dan is het alweer veranderd. Ik denk dat je er... kijk, in beginsel, de economieboeken leren dat ons dat ook. Ja, handelstarieven zijn gewoon slecht. En ze zorgen in beginsel voor lagere economische groei. Ze zorgen ook voor opwaartse druk op inflatie. Kortom, dat is niet iets waar je als belegger blij van wordt. Wat daar precies de achtergrond van is, er wordt heel veel gespeculeerd over toch. En de spanningen die tussen Amerika en China zijn. Amerika minder afhankelijk wil maken van China. Vraagt natuurlijk van, moet je dat op deze manier doen? Ik denk dat het vooral van belang is om als belegger te kijken naar de ontwikkeling die je nu ziet. De verschuiving in de markt. En ook gewoon heel erg te kijken van, wat kan ik daarmee? En ik zie toch eigenlijk vooral toch ook gewoon een reset eigenlijk van... De Amerikaanse aandelenmarkt. De Amerikaanse aandelenmarkt is verschrikkelijk duur. En eindelijk had het een reden nodig om voor beleggers om die allocatie naar Amerikaanse aandelen flink te verlagen. En dat is eindelijk die handelsoorlog die Trump begonnen is eindelijk een goede aanleiding om die verschuiving in gang te zetten.
En maar dat is vanuit een beleggersperspectief. Maar ik probeer me gewoon in de persoon Trump en zijn adviseurs te verplaatsen. Wat je nu bereikt, wat je 30, 40, 50 jaar opbouwt. Amerika veel baat gehad, juist bij die globalisering. Of gaat het nou om de schuldenproblematiek in Amerika? Zit daar het masterplan achter? Want op dit moment, wat je ook terugleest, de rente ging omlaag, omdat je eigenlijk jezelf soort versneld naar een recessie brengt door deze oorlog te starten, deze handelsoorlog. Maar aan de andere kant zie je dat je niet boven de financiële markt staat. De financiële markten roepen je meteen terug. Sterker nog, je ziet nu de lange rente oplopen. Daarom moest meneer Trump vorige week toch bakzeil halen. Maar je ziet in een recordtempo de dollar verzwakken. We stonden 1,02 in het begin van het jaar en je staat nu 1,14 te handelen. En het gaat echt wel op een heel stevig tempo. Ja, het vertrouwen lijkt weg, hè? Snap je? Dus,
ja, kijk. Wat het masterplan van Trump, dat heeft je niet geopenbaard. Maar wat er gewoon op de achtergrond wel speelt, is die enorme afhankelijkheid van de Amerikaanse economie. Dat geldt eigenlijk ook voor Europa, van China. We hebben een heel groot gedeelte van onze productie geoutsourced richting China. We managen dat hier, we krijgen goedkope spulletjes. Maar ja, het nadeel daarvan is wel dat ook een groot deel van ons, dat er ook substantiële werkgelegenheid die kant is opgegaan. Dat onze intellectueel eigendom ook die kant is opgegaan. Dus op een bepaalde manier dat je dat toch voor een deel probeert terug te brengen. Waarbij het grote handelstekort met de rest van de wereld, niet met alle landen, maar wel zeker met China en ook met de Europese Unie als geheel. Ja. En bij Nederland geldt trouwens overigens het omgekeerde. Wij exporteren minder naar de Verenigde Staten dan omgekeerd. Maar dat speelt heel erg op de achtergrond. En natuurlijk die enorme schuldenberg. Maar goed, de Amerikanen moeten ook niet vergeten dat ze aan de andere kant een soort gouden creditkaart hebben. Ze kunnen eigenlijk ongelimiteerd in de rest van de wereld kopen. Want iedereen accepteert hun dollars wel, hun schuld wel. En dat is ook wel een groot goed. Maar ik denk dat dat heel erg op de achtergrond speelt. Maar goed, inderdaad wat je zegt, dat de consequentie van deze actie is dat je toch behoorlijke verschuiving op de markt ziet. En natuurlijk ook de vraag van wat bijvoorbeeld dan op die obligatiemarkt speelt. Hè? Want de lange rente was in Europa of in Amerika eerst aan de zak in het eerste kwartaal. Ziet dat nu flink oplopen. Hè?
Dus trouwens wel even voor de luisteraars ook wel opvallend om te zien. Want in het eerste kwartaal zag je, en doordat Duitsland het schuldenplafond liet varen, dat de lange rente in Europa opliep. Hè? Dus Duitse tienjaars staatsobligaties boven de 3%, ook Nederland. Het andersom was dus in Amerika gaande. Maar dat is op dit moment totaal aan het draaien. Want je merkt nu wel, door het beleid van Trump en het wantrouwen wat er heerst naar Amerika op dit moment, is dat partijen toch op dit moment hun obligaties in Amerika aan het verkopen zijn. En dat Europa toch een veiligere haven is.
Ja, dat is wel, ja goed, dat wordt zeker gezegd. Nu is het wel zo dat de Europese obligatiemarkt nooit de Amerikaanse, althans die outflow uit Amerika kan absorberen. Omdat gewoon die Amerikaanse staatsleningmarkt gewoon vele malen groter is. Bovendien heb je natuurlijk nog altijd de fragmentatie in de Europese Unie. Dat speelt op de achtergrond. Maar zeker, je ziet voor een stuk outflow uit Amerikaanse staatsleningen. En dat zou dan voor een deel terecht kunnen komen in Duitsland. Wat natuurlijk ook op de achtergrond speelt, is dat in de obligatiemarkt in de Verenigde Staten, er wordt toch ingeprijsd dat hogere handelstarieven zijn inflatoir in beginsel van aard. Dus dat wordt ook ingeprijsd op die markt. Er is een stukje liquiditeit nodig. Wat verkoop je dan? Eigenlijk datgene wat het meest liquide is. Dus dat zijn eigenlijk die Amerikaanse staatsleningen. Wordt ook wel met de vinger geweest naar China. China is een van de grote houders van Amerikaanse staatsleningen. Maar goed, die gaan geen, 800, 900 miljard dollar zomaar op de markt gooien. Dus dat is ook gewoon niet gaande. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Outflow uit sowieso uit Amerika. Een verschuiving uit staatsleningen om er gaten te vullen in Amerikaanse beleggingen waar dat niet zo gemakkelijk van doen is. Je prijst een stukje inflatie in. Kortom, er zijn meerdere bewegingen die op dit moment in die markt gaande zijn. En dat kan op korte termijn zeer heftig zijn, zoals we natuurlijk ook vorige week hebben gezien. Overigens wel naar beide kanten toe.
En wat verwacht jij van die euro-dollar ontwikkeling? Ja, het is een moeilijke vraag, want valuta is altijd een heel moeilijk vraagstuk.
Ja, zeer,
maar zou jij nu bijvoorbeeld staatspapier durven te kopen in Amerika met 4,5% coupon en een dollar die 12% gedevalueerd is in kort tijdsbestek?
Als prijzen zakken, dan is het natuurlijk altijd interessant om er naar te kijken. Maar ik vind in absolute zin dat 4,5% op staatsleningen, en gegeven ook een valuta die flink in beweging is en ook kan zijn, en een daling van die dollar die nog best wel kan doorzetten. Want de Amerikaanse dollar was vrij sterk geweest de laatste jaren. Misschien ook wel wat te sterk gegeven eigenlijk de kracht van de Amerikaanse economie en de economische verhouding in de wereld. Ik vind dat heel gevaarlijk om daar een voorspelling over te doen. Maar een verzwakking van de valuta zou helemaal niet zo onlogisch zijn. En ik, nou, om je vraag te beantwoorden, ik denk niet dat je dat zou moeten doen. En wat je ook gewoon bijvoorbeeld bij ons in portefeuille ziet, en die obligatieportefeuille, is dat we ook de allocatie naar niet-euro-valuta gewoon heel beperkt is in de obligatiemarkt. Omdat extra vergoeding die je krijgt in buitenlandse valuta, is gewoon te beperkt. Ik bedoel, 1 of 2 dagen beweging en je bent extra rendement al kwijt. Dat is gewoon iets wat je niet zou moeten willen. Dus, en wat wij wel doen in die obligatieportefeuille is de looptijd van de portefeuille wat verlengen. Ik bedoel, je ziet nu dat de rentecurve steiler aan het worden is. Oftewel, dat de lange rente is aan het oplopen. Korte rente, die zakt toch wat. En ik denk ook dat die in Europa er nog wel wat renteverlagingen dit jaar zouden kunnen komen. In ieder geval toch de verwachting dat er in ieder geval nog 2 renteverlagingen sowieso zullen komen. Nou ja, dat maakt het toch interessant ook vanuit het... zeker als je ook een neutraal profiel hebt van aandelen en obligaties, om toch iets meer langlopende obligaties in je portefeuille te stoppen.
Nou, we zagen natuurlijk wel in Q1 wel al wat, ook voor wat grotere institutionele beleggers die we bedienen, dat we op een gegeven moment een KPN-lening waar je 3,8, 3,9 op maakt voor 10 jaar. Dus ja, dat is natuurlijk substantieel meer dan de korte leningen. Maar nog heel even terug bij het Amerika-verhaal. Want ja, ik kan me nu goed voorstellen dat met alle importheffingen dat de consument de hand op de knip houdt. Denk even aan het bedrijfsleven. Die weet ook niet waar die aan toe is. Moet je wel of niet investeren in Amerika. Dat je toch wel in een vrij snel tempo richting een recessie gaat. En als je ook een beetje de rapporten leest van Amerikaanse zakenbanken, wordt die kans ook steeds groter.
Ja, dat klopt. Hoewel op dit moment natuurlijk de Amerikaanse economie nog steeds behoorlijk draait. Ook lage werkloosheid, economische groei die nog gewoon positief is. Maar goed, onzekerheid. Beleggers houden daar niet van, investeerders houden daar niet van. Voor grote bedrijven is het lastig om lange termijn plannen te maken. Ik denk ook op dit moment wel dat met name de multinationals hier vooral last van hebben. Wat meer de middelgrote bedrijven, die hebben daarin direct, zeker de Europese middelgrote bedrijven die niet gelijk in Amerika actief zijn of niet de Amerikaanse markt bedienen, die hebben daar in zekere zin op dit moment wat minder last van, hoewel die net zo hard op dit moment onderuit gaan.
Ja. Nou ja, we gaan de komende weken natuurlijk de kwartaalcijfers zien. Aanstaande woensdag trapt de ASML af. Ik denk dat sowieso menig bestuurder op dit moment met een voorzichtige outlook zal komen.
Ja, en ondanks dat ik wel denk dat de eerste kwartaalcijfers wel goed zullen zijn, want we hebben eigenlijk ook nog zo goed als geen winstwaarschuwing zien doorkomen.
Maar je weet hoe de markt is. Kijk je naar Q1 of kijk je naar de komende 3 kwartalen?
Nee, maar goed, je kunt op dit moment, als ze een outlook al hebben afgegeven voor de rest van het jaar, zullen ze zeggen dat ze of ze halen hem terug of ze zeggen de onzekerheid is groter geworden, dus houd daar rekening mee dat de marge rondom de resultaatsontwikkeling groter zal zijn dan aanvankelijk gedacht. Dus dat is absoluut een feit.
Wij zijn natuurlijk vrij actief geweest. Ook in de value portefeuille hebben we voor Liberation Day wel wat cash gemaakt. Helaas nooit genoeg. Maar we zaten wel op een gegeven moment 1% of 8-9% aan extra liquiditeiten die we vrij hadden gemaakt in de portefeuille. We zijn het in de afgelopen weken ook weer rustig aan het werk aan het zetten. We hebben een paar posities weer verzwaard. Onder andere in ASML op een mooi niveau bijgekocht. We zijn ook weer in ArcelorMittal gestapt. Je merkt dat die grondstofspelers op dit moment zich heel volatiel. Het is al een volatiele sector, maar met de uitspraken van Trump merk je wel dat deze hoek heel erg getroffen is. Puur door recessieangst. Dus we waren in begin maart nog uitgestapt uit Arcelor rond de 30. Nu rond de 23, 24 weer ingestapt. Datzelfde hebben we ook gedaan bij Tech Resources. Misschien kan jij iets vertellen over hoe jij die grondstoffenhoek ziet. Gaan we er kort in zitten? Gaan we er juist wat langer in zitten?
Nou ja, goed, daar kunnen we ook niet alle grondstoffen over één kam scheren. Je hebt natuurlijk zeg maar, ja, staal is natuurlijk een heel lastig verhaal. Omdat daar natuurlijk vaak ook heb je met tarieven van doen. Je hebt te maken met internationale spelers. Er spelen allerlei belemmeringen natuurlijk een rol. De rol van China, die natuurlijk grote consument en ook een exporteur is van vooral goedkoop. En staal ook van wat niet altijd van hele goede kwaliteiten. Maar goed, hier bijvoorbeeld. Ja, we zijn weer in tech resources gestapt, omdat we de perspectieven voor koper nog altijd erg goed zijn. De vraag zal sterk toenemen, het aanbod overigens ook wel. Maar we denken dat die dynamiek toch interessant is om daar nu in te stappen, met gegeven toch gewoon de lange termijn perspectieven die koper heeft, maar ook bepaalde andere grondstoffen. Dus dat, laat ik het zo zeggen, op lange termijn zie je ook zaken als die energietransitie, die gaat langzaam maar gestaag door. En we spelen dat voor een groot deel via toch grondstoffen. En op korte termijn is de bewegelijkheid gewoon heel erg groot. Maar ik denk dat je daar ook gewoon je voordeel mee moet doen. Want uiteindelijk beleg je natuurlijk niet voor de komende week of voor de komende maand. Maar je wilt toch dit soort spelers kopen op het moment dat je denkt dat het laag gewaardeerd is. En met het idee van, goh, als ik in 2026, 2027 of 2025 terugkijk, begin 2025. Hoe kijk ik dan tegenaan? En dan heb je misschien wel eens iets van, ben toch wel blij dat we toen die goedkope grondstoffenspelers gekocht hebben.
Ja. Nou, je ziet sowieso over de hele breedte. Op een gegeven moment ging het heel hard met heel veel namen. Ja. We zagen het ook in de small en de midcap markt. Als je kijkt hoe namen zijn afgekomen. Denk aan een Signify. Ja. Het staat bijna op corona-niveaus te handelen. Maar ook gewoon spelers die, denk ik, misschien nog ineens heel veel last hebben van de importheffingen. Een Aalbers Industrie of een Twentse Kabel. Dus wat dat betreft, we zijn de laatste tijd vrij actief geweest aan de koopzijde. En wij kijken dus ook echt met kopersogen naar de markt. Ik wil heel even stilstaan wat uitgebreider bij het vastgoedmandaat. Want afgelopen jaar natuurlijk best een moeilijk mandaat geweest. Zeker 2022 met die 10 renteverhogingen. Nou, daar heeft de vastgoedmarkt heel erg last van gehad. Het is toch een spel ook met vreemd vermogen. Zeker de balansen van vastgoed. Ja, als je iets te scherp aan de wind vaart, dan heb je zeker last gehad de afgelopen jaren. Ja. Dan ben je erg hard afgestraft. Sommige namen werden ook wel 50%, 60%, 70% teruggezet. Nou, daar lijkt nu wel wat stabilisatie te komen. En sterker nog, je merkt door de renteverlagingen dan in Europa. Van de zomer stonden we nog rond de 4. De ECB zit nu al op 2,5%. Nou, je gaf het net al aan. Kans is groot dat we richting de 2 gaan van de zomer. Ja. Diezelfde stapjes heel langzaam zie je ook in Engeland terug. Maar in Engeland zien wij op het, zeg maar in de logistieke sector, zien we de nodige ontwikkelingen in positieve zin. We hebben een bod op Warehouse REIT. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, eigenlijk twee dingen zijn wat spelen. Kijk, die rentebeweging die we eerder hebben gehad in 2022, heeft natuurlijk het vastgoed flink lager gezet. Nou, aan die afwaardering, daar is gewoon een eind aan gekomen, zeg maar. In het begin van 2024, je ziet ook alweer wat opwaarderingen. Ja, en als je dan kijkt naar de huidige beurskoers en de breedte, dan zie je dat nog steeds veel beurskoersen, of veel koersen van beursgenoteerde vastgoedondernemen, flink onder de intrinsieke waarde noteren. Je ziet inmiddels ook weer wat kopers in de markt komen. Wat kleine plukjes vastgoed die gekocht worden. En in het Verenigd Koninkrijk zie je eigenlijk al langere tijd dat er toch die hele forse discount en aantrekkelijke yields die je op dit moment maakt, dat kopers aantrekt. En met name de laatste tijd is er dan wat activiteit in de hoek van logistiek vastgoed, waaronder Warehouse REIT. Daar is een Blackstone is daar, wil dat graag overnemen. Het zijn uiteindelijk het vijfde bod van 115 pence. Dat is wel inclusief het laatste kwartaal dividend van 1,6 pence. Dus netto krijgt nog 113,4 pence. Want we hebben het dividend al aandeel is al echt dividend gegaan. Maar goed, op 113,4 krijg je dus, lijkt Warehouse REIT van de beurs te gaan. Blackstone heeft tot eind van de maand de tijd om het bod ook formeel te maken.
Ja.
We verwachten overigens wel dat wel gewoon doorgang zal vinden. Want er is in onze optiek geen reden waarom dat niet het geval zal zijn. Hoewel het natuurlijk de laatste turbulentie op de markt misschien partijen ervan weerhoudt om iets te doen. Maar ja, voor Blackstone is het een relatief kleine deal. Dus die gaan dat zeer waarschijnlijk gewoon continueren. Dus dat is...
Het aandeel handelt in ieder geval nog met een korting van ruim 10% op...
Ja, dat klopt wel. Maar goed, er is ook nooit niet zoveel handel in het aandeel. Het is ook niet zo'n hele grote onderneming. En voor de rest, afgelopen vrijdag was er ook naar voren gebracht dat er op het kleinere zusje van Warehouse REIT, dat is Urban Logistics REIT, en ik zogenaamde logistiek vastgoed voor de last mile delivery, dat zou London Matic Property interesse in hebben.
Ja.
Zowel een bod zijn in aandelen en in cash. Dus het zonder nader te specificeren.
Daar worden beleggers altijd wat minder vrolijk van. Hè? Je wil gewoon het liefst gewoon in cash uitbetaald worden.
Ja, dat zou ik ook graag zien. Want nu is London Matic op zich wel een aardige propositie. Maar ik denk dat er in de markt wel betere alternatieven zijn. Dus ik zou eigenlijk het liefst zien dat er een cashbod komt. Maar goed, er is in ieder geval interesse. En ik hoop dat we... Nou, nog voor het einde van deze maand wat meer duidelijkheid over krijgen. Wat de concrete interesse is. En mogelijk dat er nog wel andere kapers op de kust zijn. Want Urban Logistics REIT wordt al vrij lang genoemd als een potentieel overnamekandidaat. Dus ik denk niet dat deze zomaar van de beurs gaat. En zeker al, niet als het op een vrij laag niveau is.
Oké. Dan wil ik nog één onderwerp behandelen, dus de olie- en gassector. Onlangs hadden we onze eindejaar of nieuwjaarspresentatie, moet ik zeggen, in AFAS, in Leusden. Onze gastspreker Jeroen van der Veer, de oud-CEO van Shell. Dus uitgebreid stilgestaan natuurlijk bij de sector. Wat gewoon opvalt, is los van Shell, maar we hebben nogal wat namen in die portefeuille. Harbour Energy, allemaal goede, mooie dividendbetalers. Doen eigenlijk door de jaren heen wat ze moeten doen. Ja. Maar de beloning blijft gewoon uit. Ook met een olieprijs tussen de $70 en $80 zie je eigenlijk geen beloning. Behalve gewoon een dividend. En nu zien we weer in het masterplan van Trump. De OPEC komt ook nog eens met een productieverhoging. We zien natuurlijk met de recessieangst en een olie- en gasprijs bijna 20% lager. Zag je bijna ook een 20% lagere koersen. In onder andere de BP's van deze wereld, in de harbors. Dus is het een koopmoment? En hoe zie je de sector? Ik denk dat luisteraar graag wil horen.
Ja, nee, dat speelt het nodige. En wat natuurlijk opvalt is dat de olieprijs aan het zakken is. Trump heeft inderdaad ook gezegd dat hij graag lagere olieprijzen ziet. Op zich... Aan de ene kant snap ik dat wel, gegeven de Amerikaanse consument. Hè, want dan kan die goedkoper tanken. Hoewel die relatie niet altijd op één geldt. Aan de andere kant vergeet hij wel dat Amerika toch ook heel veel verdient aan de olie-export. Hè. Het is een van de grootste olieproducenten ter wereld inmiddels geworden. Dus een partij die daar zeker last van heeft. En dat is eigenlijk ook de partij die heeft eigenlijk voor een deel de overcapaciteit in de markt overgenomen. Dat zijn de Amerikaanse schalieolieproducenten. En dat zijn wel producenten die over het algemeen een vrij hoge kostprijs hebben.
Ja.
En die als eerste uit de markt gedrukt worden op het moment dat die olieprijs zakt. Dus ik... Dat is een beetje een vraag van of hij dit nu echt zou moeten willen. Aan de andere kant zie je ook een kleine verhoging van de OPEC Plus. Maar het is de vraag of dat ook een effectieve verhoging is. Omdat gewoon bepaalde partijen op dit moment ook hun quotum niet vol maken. Wat ook op de achtergrond speelt, maar daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Dat zijn natuurlijk toch de onderhandelingen met Iran over die atoomdeal. Ook de vraag of ze daar uitkomen. Het is nog steeds niet onaannemelijk dat het tot een conflict komt. Dus een wapenconflict tussen Amerika, Israël aan de ene kant en Iran aan de andere kant. Wat mogelijk een behoorlijk impact op de olieprijs zou kunnen hebben. Dus dan helpt het wel als de olieprijs wat lager staat. Wat wij ook al langer verkondigen, en Jeroen van der Veer zei dat eigenlijk ook wel, dus dat gewoon olie en gas nog lang onder ons zullen blijven.
Op dit moment de consumptie wereldwijd van de energie is 80% fossiel, maar dat realiseert niemand.
Dat zal voorlopig gewoon doorgaan. Die energieconsumptie wereldwijd die groeit gewoon. Er zijn af en toe wel wat verschuivingen daarbinnen. Wat op zich op dit moment een heel opvallende is dat met name de steenkool zo, dat nog steeds flink groeit. Dat voor het stukje ook wel wat vraag van naar olie heeft weggenomen. Maar ik denk nog steeds dat die overcapaciteit in de markt bij olie, die is niet zo groot als wel eens wordt gezegd. Dus ik denk nog steeds dat de voorboden voor hogere olieprijzen zijn in eerste instantie lagere olieprijzen. Dan zie je die olieprijs wellicht nog wel wat zakken. Maar de vraag of dat heel lang zal zijn. En ook zeker omdat veel partijen heel terughoudend zijn met investeringen, zal het alleen maar toe leiden dat nog meer partijen nog verder terughoudend zullen zijn en de voorkeur zullen geven aan het afbouwen van schuld en het belonen van aandeelhouders. Dus op korte termijn weet je nooit welke kant op gaat, maar ik ben nog steeds optimistisch over de middellange en lange termijn perspectieven van de olie- en gasspelers in de portefeuilles.
Ze staan in ieder geval op hele interessante niveaus.
Absoluut.
Mooie waardering en wat ik zeg, een heel gezond dividendbeleid en ook inkoop eigen aandelen. Dus eigenlijk meer een opportunity om in die hoek wat te ondernemen.
Absoluut.
Maar er is op dit moment voldoende interessant te koop, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Dus daar zijn we drukdoende mee. Wat dat betreft, we gaan de komende weken rustig de markt aankijken. En kijken we hoe wij onze liquiditeit aan het werk kunnen zetten. Dus blijf ons volgen. Ook voor de nieuwsbrief die elke maand doorkomt. Dan zie je ook de mutaties terug. Ook op de website staat de kwartaalupdate. Dan zie je ook per mandaat wat we allemaal gedaan hebben. Dus nogmaals, blijf ons volgen. En succes in deze volatiele tijden.
Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.